De schriftlezing voor vanmorgen is uit het eerste boek Samuel en daarvan eerst het eerste hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 19 en daarna het tweede hoofdstuk, de verzen 18 tot en met 21. Dus 1 Samuel 1, de verzen 9 tot en met 19 en daarna 1 Samuel 2, de verzen 18 tot 21.
Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van den tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den Heren en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide: Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zij zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord, daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar: Hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide: Nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide: Ga heen in vrede, en de God Israëls zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide: Laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar wees, en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij baden aan voor het aangezicht des Heren. En zij keerden weder en kwamen tot aan het huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht hem die van jaar tot jaar. Als zij opkwam met haar man om het jaarlijkse offer te offeren. En Eli zegende Elkana en zijn huisvrouw en zeide: De Heere geven u zaad uit deze vrouw voor de bede die zij den Heere afgebeden heeft. En zij gingen naar zijn plaats. Want de Heere bezocht Hanna, en zij werd bevrucht en baarde 3 zonen en 2 dochters, en de jongeling Samuel werd groot bij den Heere.
Het woord van de Heere, gemeente, dat we deze morgen wensen te bedienen, zijn de laatste woorden van de schriftlezing van zo even. 1 Samuel 2, vers 21, en daarvan het laatste gedeelte. Dus 1 Samuel 2, vers 21, het laatste gedeelte. En de jongeling Samuel werd groot bij de Heere. Gemeente, uit de historie van Gods heil, uit de historie van Israël, is Samuel. Hem heeft de Heere willen gebruiken om het volk van Israël uit de donkere richterenperiode te brengen tot de glorietijd onder David en Salomo, de van God gegeven koningen aan Israël. Die richterentijd staat bekend als de tijd dat een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Onderlinge strubbelingen, strijd tussen de stammen van het ene volk. En telkens weer het afwijken van de Heere, waardoor de Heere hen tuchtigde met buitenlandse vijanden die invallen deden in Israël. Maar dan ook dat de Heere in de weg van de verootmoediging hen weer richters gaf. En een van die richters, de laatste, en dat was Samuel. En Samuel, die heeft het volk weer tot een eenheid mogen samenbrengen. En hij was het middel in Gods hand om in Israël het door God gezegende koningschap gestalte te geven. En dat werk van de Heere door en in Samuel, dat is al heel vroeg begonnen. En dat vraagt vanmorgen onze aandacht. Samuel als kind, afgebeden door zijn moeder Hanna, en door hem, door haar aan de Heere en aan zijn dienst gewijd, waarbij dan vanmorgen dat woord onze aandacht vraagt en de jongeling, de jonge Samuel, werd groot bij de Heere. Dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen, de jonge Samuel onder leiding van moeder Hanna, groot geworden bij de Heere. En we zien, we worden erop gewezen dat dit een zaak is, ten eerste van gebed, ten tweede van geloof en ten derde van genade. Dus de jonge Samuel, onder leiding van moeder Hanna, groot geworden bij de Heere, dat is een zaak van gebed, van geloof en van genade. In het bergland van Samaria, in het dorpje Ramataim Sofim, daar woont Hanna, een vrouw die in meerdere opzichten gezegend mag worden geacht. Ze is getrouwd, en dat niet alleen, maar wat nog veel meer zegt, ze is ook gelukkig getrouwd. Haar man Elkana heeft haar hartelijk lief, en dat niet alleen bij het huwelijk, bij de aanvang van het huwelijk, maar ook wanneer het huwelijk al heel wat moeite en zorgen met zich heeft gebracht. En we mogen ook aannemen dat Elkana een man was die de Heere diende, met wie zij samen de Heere mochten dienen, zodat ze in dat opzicht niet alleen stond. En het woord van God geeft ons ook de indruk dat Elkana niet onbemiddeld was, zodat zij in dat opzicht geen aardse zorgen had. Wat ontbrak deze vrouw? En toch was er in haar leven een groot verdriet. Ze had geen kind. En dat was omdat zij geen kinderen kon krijgen. Zij was onvruchtbaar. De Heere had haar moederschoot toegesloten. En dat was voor haar een reden tot grote smart. Niet die kinderloosheid op zichzelf en de eenzaamheid die dat met zich bracht. Ook niet de vrees dat ze daardoor de gunst van haar man zou verliezen. En ook niet de voortdurende minachting van haar rivale Peninna. Maar God kwam in haar leven niet tot zijn recht. Zij mocht behoren tot dat volk waarmee de Heere zijn verbond had opgericht. En de Heere had aan dat volk de komst van de Verlosser, van de Messias beloofd. En als die Messias kwam, dan moest er toch ook een volk zijn om hem te ontvangen. En God had toegezegd dat door die Messias al de geslachten der aarde gezegend zouden worden, dat Israël voor de volken der wereld ten zegen gesteld zou kunnen worden. En vanwege haar onvruchtbaarheid kon Hanna daar nu niet aan meedoen. Ze had het wel goed, maar anderen hadden het niet goed door haar. Zij kon niet meewerken aan de voortgang van Gods werk in zijn volk, in de voortgang van zijn volk, van zijn gemeente en van zijn toekomst. En dat was het wat haar zo verdrietig deed zijn. Verstaan we dat? In deze Hanna, en dan ligt er een duidelijke boodschap, niet alleen overigens voor echtparen aan wie de kinderzegen tot dusver onthouden werd. Zeker, dan liggen er ook in deze geschiedenis bijzondere lessen voor hen. Maar ook het huwelijk van mensen die wel kinderen hebben, en dat kan nog onvruchtbaarder zijn dan een huwelijk waarin geen kinderen zijn. Waar gaat het om in het ontvangen van kinderen? Dat ons verlangen naar kinderen vervuld wordt? Dat wij met onze kinderen kunnen pronken? Dat wij ons voortbestaan in onze kinderen in zekere zin verzekerd weten? Moet het voor ons niet veel meer de vraag zijn wat wij met onze kinderen in de dienst van de Heere en voor zijn koninkrijk betekenen? Dat het gaat om de voortgang van Gods werk in zijn gemeente, in zijn koninkrijk, om dan ook voor deze wereld tot een zegen te zijn. Als we het in dat licht zien, gemeente, en zo behoren we naar het woord van God te zien, komt er dan bij ons niet een ontstellende onvruchtbaarheid openbaar? Moeten wij het dan niet belijden dat onze kinderen uit ons en wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn? En bewijst de praktijk dat ook niet maar al te zeer, dat we daardoor onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad? Is dat onze nood geworden voor het aangezicht van de Heere? Hanna wist waar ze met haar verdriet heen kon en heen mocht. We horen haar niet zeggen, och, dat is nu eenmaal zo en dat moet ik maar aanvaarden. Wat kunnen we dat soms gemakkelijk zeggen en ons onttrekken aan onze verantwoordelijkheid? Ik kan mezelf toch niet veranderen. En ik kan toch ook mijn kinderen niet veranderen. En misschien zeggen we nog wel heel vroom daarbij, daar moet God toch aan te pas komen. Verstonden we dat inderdaad maar terecht, dat God er aan te pas moet komen? Maar wat kunnen we vaak onder die redenering, wat kunnen we daar koud en onbewogen onder zijn? Dat de nood ons in feite koud laat. Als die nood werkelijk nood wordt in ons leven, dan drijft het ons met Hanna uit tot het gebed. Dat is bij Hanna op een bijzondere wijze het geval. Ze gaat ook dit jaar met haar man op naar Silo, waar de dienst van de Heere plaatsvindt in de tabernakel. En wanneer het brandoffer is gebracht en daarna het vredeoffer in het gezin wordt gegeten, dan onttrekt Hanna zich. Zij vast, omdat in haar hart een groot verdriet is. Ze wil haar nood van de kinderloosheid brengen voor de Heer. En daar heeft ze natuurlijk meerdere keren om gebeden. Maar nu wil ze dat heel bijzonder doen, opdat het tot een oplossing zal komen. En ze bidt. En dat bidden van Hanna, dat kan eigenlijk niet beter worden weergegeven dan de woorden waarmee zij het zelf doet wanneer ze door Eli ten onrechte wordt berispt, dat zij haar ziel uitgiet voor het aangezicht van de Heere. Ze giet haar ziel uit, dat de Heere haar ellende zal aanzien, en tot meerdere keren dan noemt ze zichzelf heel onderdanig de dienstmaagd des Heeren, en begeert ze dat de Heere haar een mannelijk zaad, een zoon zal geven. En dan belooft ze ook wat aan de Heere. In die afhankelijkheid. Als de Heere haar bidden verhoort en haar een zoon geeft, dan zal ze die aan de Heere teruggeven. Dan wil ze zelf wel de eenzame vrouw in Ramataim Sofin blijven. Als de Heere dan maar gediend wordt door haar kind. Ze zal haar kind een Nazireër, een aan de Heere gewijde doen zijn. Ouders, is dat ook en was dat ook het gebed voor onze kinderen. En dan niet alleen als we nog geen kinderen hebben, dat we kinderen mogen ontvangen, zeker dat ook. Zodat de kinderen, dat ze eigenlijk van hun geboorte af aan, nog van voor hun geboorte, met onze gebeden worden omringd. En als we dan kinderen mogen krijgen, ja, niet alleen in wat we dan zeggen de natuurlijke weg. Maar als de Heere ons dat onthoudt, mag het ons dan des te meer tot de Heere de toevlucht toe nemen. En als we zorgen en moeite hebben met onze kinderen, dat we dat ook met Hanna voor het aangezicht van de Heere brengen. Wanneer we dat doen mogen, gemeente, dan geeft dat zo'n verruiming in het hart en in het gemoed. We lezen het van Hanna, als zij haar ziel heeft uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. Zo ging die vrouw haars weegs en ze at. En ze keerde met haar man weer terug naar Ramataim Sofim. Ze is heel anders geworden. De omstandigheden zijn nog niet veranderd. Ze heeft nog geen kind. Maar innerlijk is zij veranderd. Zij heeft haar ziel uitgegoten. Ze heeft haar verdriet niet alleen maar voor God even neergelegd en voor God tentoongespreid en het daarna weer meegenomen. Nee, maar ze mag dat bij de Heere achterlaten. Met een ontledigd hart keert ze terug. Nee, niet met een leven. Heere zorgt ervoor dat dat lege hart vervuld wordt. Want in de naam van de Heere heeft Eli haar een rijke belofte laten horen. De God van Israël geve u naar de bede die u van hem gebeden hebt en hij zegene u. En wat heeft de Heere dat rijk vervuld in het leven van Hanna? De Heere heeft haar gesloten moederschoot geopend en haar vruchtbaar gemaakt. Er staat zelfs vlak voor onze tekst dat zij moeder werd van 3 zonen en van 2 dochters. Wat een rijke gebedsverhoring. En datzelfde gebed dat het leven van Hanna kenmerkte, dat kenmerkt ook het leven van haar zoon Samuel. Want ook Samuel, zijn leven wordt beheerst door het gebed. Hij behoorde tot de aanroepers, zegt Psalm 99, van Gods naam. En onder de voorbidders wordt in het boek Jeremia door de Heere, naast Mozes, ook bijzonder Samuel genoemd. En Samuel heeft gebeden om het wegnemen van de onvruchtbaarheid in het leven van zijn volk, voor wie hij de voorbidder was. Maar ongetwijfeld ook in zijn eigen leven. Samuel heeft het bidden al vroeg bij zijn moeder geleerd. Niet alleen dat gebed van Hanna voor Samuel niet ongezegend is gebleven, maar zij zal ook met Samuel gebeden hebben. En hem het bidden hebben geleerd. Doen wij dat ook, ouders? Denk bijvoorbeeld aan het gezinsgebed, dat ook onze kinderen daarin een plaats mogen ontvangen, om ook het bidden te mogen leren. En is het zo dat wij niet alleen met onze kinderen bidden en voor onze kinderen bidden, maar dat we ook persoonlijk in bepaalde omstandigheden met onze kinderen bidden, dat we ze bidden bij God brengen. Samuel stond bij de Heere, omdat Hanna hem bij de Heere gebracht had. En dat groot worden, dat betekent niet alleen maar dat hij opgroeide, maar hij werd groot, zo staat er, voor God en voor de mensen. En dat is meer dan natuurlijke groei, dat is ook groei in de geestelijke zin van het woord. En dan denk ik ook aan jongens en meisjes. Samuel die was nog heel jong, maar hij kende het gebed. En dat is ook nodig voor jullie, om groot te worden bij de Heere, en dat je ook het bidden tot de Heere kent. Niet alleen maar omdat je ouders dat leren, en niet omdat dat er nu eenmaal bij behoort, maar dat je echt, met heel je hart, dat je tot de Heere bidt. En waar moet je dan de Heere om bidden? Nou zou je de Heere ook niet moeten bidden om het wegnemen van de onvruchtbaarheid waarin wij als kinderen met onze ouders geboren zijn, de onvruchtbaarheid van ons eigen hart en van ons eigen leven, ook in ons jonge leven, dat de Heere ons een nieuw bestaan zal geven, als een Samuel, dat bij de Heere begeert te leven en dat naar de Heere uitgaat. Jongelui, is dat ook in jullie leven zo? Wanneer je ouder wordt en wanneer zoveel dingen op je afkomen, maar dat je, en dan denk ik even aan een andere figuur dan Samuel, heel jong nog, meer aan een opgroeiende jongen, dat was Daniël, toen die als 17-jarige naar Babel werd weggevoerd. En dan lees je van Daniël dat hij een open venster had naar Jeruzalem, en dat hij daar 3 tijden daags het aangezicht van de Heere zocht. Hij werd groot bij de Heere. We moeten niet groot zoeken te worden in eigen oog, maar groot bij de Heere. En dat is alleen mogelijk in de weg van het bidden, om zo bij de Heere te mogen zijn. Maar dat Samuel groot wordt bij de Heere, dat is niet alleen een zaak van gebed, maar dat is ook een zaak van geloof. En dan gaat het er niet alleen om dat Hanna vertrouwt op de beloften, zoals Eli haar die heeft laten horen, dat ze daarin gelooft. Maar geloven, dat is ook gehoorzaam zijn. En dat was Hanna. Ze had beloofd dat ze haar kind aan de Heere zou teruggeven. En ze heeft eerst dat kind zelf gevoed en opgevoed, tot dat kind gespeend werd. En dat was ongeveer dat hij dan niet meer direct de moeder en ook niet het voedsel van de moeder nodig had. Ongeveer op de leeftijd van 4 jaar. Maar dan is toch de tijd gekomen dat Hanna haar belofte moet waarmaken. En ze moet afstand doen van haar kind, ze moet haar kind laten gaan. Maar kan dat moeilijk wezen? Als ouders, een jong kind, als je dat naar school moet brengen, de eerste keer dat ze naar school gaan, en daar achterlaten aan de zorg van anderen, of dat je een paar dagen de kinderen naar het ziekenhuis moet brengen, of weet ik waarheen. Maar hier, Hanna moet haar kind voor altijd wegbrengen. En dan dat kind, dat zoveel voor haar betekent. Haar Samuel. En waar moet ze dan haar kind heen brengen? Ja, naar het heiligdom, opdat hij daar de Heere zal dienen. En in Silo, daar is inderdaad de dienst van Israëls God. Maar wat voor dienst? Het is een totaal verbasterde dienst die daar in Silo plaatsvindt. De meest gruwelijke dingen. Als je leest van Hofni en Pinehas, de zonen van Eli, die de Heere beroven in het heilige, die de grootste stukken naar zichzelf toe halen en zichzelf te goed doen. En dan wordt ook gesproken van vrouwen. En dat waren niet de werksters van het heiligdom. Maar dat was naar de gewoonte van die tijd van die heidense volken, de gewijde prostitutie bij het heiligdom. Die zonen sliepen bij de vrouwen. En dronkenschap was geen uitzondering. En daar moet moeder Hanna haar kind Samuel heen brengen. Is het niet huiveringwekkend? Is het niet om te huiveren? Als je vandaag je kinderen eigenlijk al jong het huis ziet uitgaan, wanneer ze ergens anders gaan studeren, ergens anders gaan werken, of al zelfstandig worden doordat ze vroeg in het huwelijk treden. En naar een omgeving. En dat is trouwens niet alleen in de grote wereld om ons heen, maar de wereld die is vandaag overal binnengedrongen. Ook tot in onze eigen gezinnen, in ons eigen leefmilieu. De wereld wordt vandaag beheerst door het hedonisme, door het zoeken van genot en van geluk en van aardse voordelen. In zo'n wereld, je kinderen loslaten en je kinderen groot zien worden. In zo'n wereld, en dan te weten dat het hart van onze kinderen van nature naar die wereld uitgaat. En toch, hoe moeilijk het voor Hanna is, en hoe graag ze haar kind bij haar had willen houden, en hoezeer ze ook doordrongen is van de verzoekingen die daar zijn in Silo, en ook weet dat Samuels hart van zichzelf een zondig hart is, toch doet ze het. Ze doet het in het geloof. En dat is omdat ze aan de Heere gehoorzaam is. Ze heeft het de Heere beloofd. En ze annuleert die belofte niet. Maar ze volbrengt wat de Heere van haar vraagt. En als ze dat doet in geloof, dan is dat niet alleen een kwestie van haar geloofsgehoorzaamheid, maar ook van haar geloofsvertrouwen. En nee, dan vertrouwt Hanna niet op zichzelf. Niet dat zij die jongen wel meegegeven heeft wat hij nodig heeft. Ze vertrouwt niet ook op Samuel, dat zo'n beste jongen is, die daar heus geen verkeerde dingen zal doen. Maar zij vertrouwt in het geloof op de Heere, op die God, ja, die toch in Silo zijn dienst gevestigd heeft. En die niet alleen boven Silo woont, maar die naar zijn belofte ook in de harten van de kinderen van het verbond wil wonen en wil werken. En als ze dan denkt aan de wondere manier waarop ze Samuel van de Heere gekregen heeft, ja, dan kan ze hem ook aan de Heere teruggeven. En dan doet ze dat niet met een onwillig hart, maar ze doet dat met een gelovig hart, in het geloof. Ouders, Wij moeten onze kinderen los leren laten. Opvoeden van onze kinderen, dat is eigenlijk onze kinderen opvoeden tot een eigen zelfstandigheid. Er zijn ouders die hun kinderen heel sterk aan zichzelf zoeken te binden en aan hun eigen standpunt. En dat kan soms een slaafse gebondenheid geven. Maar als dan die slaafse gebondenheid overgaat in vrijheid, dan is het vaak in losbandigheid. Wij moeten onze kinderen los leren laten. Ik zeg niet dat we onze kinderen vrij moeten laten, dat ze vrij mogen doen en laten wat ze zelf willen. We moeten ze wel los leren laten in het geloof. En in het geloof, dat wil ook zeggen in de gehoorzaamheid van het geloof. Wat we de Heere beloofd hebben bij de doop van onze kinderen, dat we dat blijvend zullen vervullen. Niet alleen als onze kinderen thuis zijn, maar ook als onze kinderen de deur uitgaan. Maar dan ook dat we het mogen weten. Ook al leven we in een goddeloze tijd en in een goddeloze wereld. Waar onze kinderen in groot worden en hun eigen plaats moeten gaan innemen. En dan kunnen wij wel eens denken, waar moet het op uitlopen? Maar God op de troon beheerst de tijden. Ook de tijd waarin we nu leven. En het loopt hem niet uit handen. En we mogen het weten dat hij niet alleen de macht heeft over onze kinderen, maar dat hij ook de macht heeft in onze kinderen. En laten we daar niet gering over denken. Maar juist ten aanzien van de noden van onze kinderen, laten we daar veel van verwachten. Het geloof van moeder Hanna, dat zien we ook weer in Samuel terug. Hoe heeft die jongen daar stand kunnen houden? Te midden van al die verzoekingen en verleidingen. Wat had hij niet een prachtig argument. Een prachtige reden om zich uit te kunnen leven. Die priesters, die zonen van Samuel, die zonen van Eli, die gingen hem voor. En als de hoge priester zelfs dat toeliet en zijn zonen daar niet zuur op aanzag. Nou, waarom zou hij dan niet meedoen? Het is niet alleen het geloof en het gebed van moeder Hanna en wat Samuel heeft bewaard, maar ook het gebed en het geloof van Samuel zelf. Samuel werd groot bij de Heere, dat ook zijn jonge leven, niet alleen biddend, maar ook door het geloof aan de Heere verbonden was. En het geloof, als je dat bezit, dat doet je door de dingen heen zien. En dat doorzag ook Samuel, de jonge Samuel, wat er in die tabernakel gebeurde. Hij zag er doorheen. En hij zag de zonde en de ongerechtigheid. En daarom wilde hij er niet aan meedoen. En diende hij de Heere. En dat is ook nodig voor jullie jongelui. En dat waarachtig geloof. Dan laten we ons geen rad voor de ogen draaien door allerlei beschouwingen die vandaag aan ons opgedrongen worden, ook al is het soms met een christelijk sausje. En dan laten we ons niet meevoeren door al de ongerechtigheden en door al datgene dat in deze wereld zo aantrekkelijk ons voor ogen gesteld wordt. Maar dan zien we er doorheen. En dan leren we ook vandaag, als een Mozes, te midden van de verzoekingen en de verleidingen, de smaadheid van Christus een grotere rijkdom te achten dan al de genietingen van deze wereld. En tenslotte, gemeente, dat de jonge Samuel groot wordt bij de Heere, is niet alleen een zaak van gebed en van geloof, maar dat is ook een zaak van genade. Dat heeft moeder Hanna erkend. als ze haar kind van de Heere ontvangen heeft, en dan neemt ze geen revanche op Penina. Maar ze noemt haar kind Samuel. En dat betekent God heeft verhoord. En als ze haar kind Samuel naar Silo brengt en hem daar overgeeft aan de hoge priester, dan komt ze daar niet met uit, maar dan noemt ze zichzelf ook dan, zoals ze zich noemde in haar gebed, de dienstmaagd des Heren. Zie, de dienstmaagd heeft dit kind van de Heren afgebeden. Dat zegt ze tot twee malen toe. En dat beleidt ze, ja, dat beleidt ze vooral ook in dat machtige loflied. We hebben het vanmorgen niet gelezen, maar u moet dat thuis maar lezen. En dat machtige loflied dat Hanna zingt op de grootheid van de Heere. Wat we nieuwtestamentisch weer terug mogen vinden in de lofzang van Maria. In het prijzen van de Heere en het loven van zijn naam. Hanna heeft het niet over haar eigen kind in dat loflied. Maar dan maakt ze de naam des Heeren groot. Ouders, wat is ook dat weer een onderwijs ten aanzien van ons en van onze kinderen. Wanneer onze kinderen, wanneer die groot worden en vooral wanneer ze dan een toch wel belangrijke plaats mogen gaan innemen in de samenleving en misschien ook wel in de kerk. Wat kunnen wij als ouders daar trots op zijn? En wat kunnen wij onze kinderen dan als het ware op een voetstuk stellen? Gemeente, dat is niet goed voor ons. En dat is ook niet goed voor de kinderen. Wanneer we in onze kinderen, nee, niet aardse grootheid, maar wanneer we in onze kinderen de vrezen des Heren mogen ontdekken. Dat zij leven in het verborgene, verbonden aan de Heren. Dan moeten we onszelf daar niet de eer van geven, alsof wij dat tot stand gebracht hebben door onze opvoeding. Hoewel, onze opvoeding betekent een geweldige verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze kinderen. En dan hebben we dat ook niet te danken aan ons gebed, hoewel dat gebed voor onze kinderen is absoluut noodzakelijk, dat vraagt de Heere van ons. Maar dan hebben we dat te erkennen als enkel genade. Ook Samuel zelf heeft dat als genade leren verstaan. Samuel groeit anders op dan die zonen van Hofni en als die zonen van Eli, Hofni en Pinehas. Maar Samuel die gaat zich niet boven hen verheffen. Zij goddelozen en hij zo'n vrome jongen. Als hij boodschap van de Heere heeft over te brengen aangaande Eli en zijn huis, dan heeft hij geen leedvermaak dat er dan de ruimte voor hem gemaakt zal worden. Maar hij is er zo onder bewogen en zo diep van onder de indruk, dat hij het niet tegen Eli durft te zeggen. En dat is de houding niet van iemand die zo zelfbewust is en die zo groot is in eigen oog. Maar die beeft voor het oordeel van de Heere en die daarin klein en ootmoedig is. En wie laag en wie nederig en ootmoedig is, op hem ziet God in gunst en in genade van boven. En wat is dat ook nodig, jongelui? Dat we ook die genade van God in ons leven leren erkennen. Als jij trouw naar de kerk gaat En als je trouw naar de catechisatie gaat, en als je trouw je vragen leert, en je doet mee aan het verenigingswerk, is prachtig. Ik hoop dat het van jullie allemaal mag gelden. Maar word daar nooit de vrome jongen. En word daar nooit het vrome meisje mee. Alsof je zelf dan beter bent dan anderen. Dan heb je geen boodschap voor anderen. En dan versta je, nee, dan versta je ook niet wat genade is. Want dat moeten we leren. Genade. Genade. Niet alleen dat God genade bewijst. Maar door wie is die genade van de Heere verworven? En dan blijven we vanmorgen toch niet bij Samuel staan. Maar dan denken we aan hem. Voor wie Samuel, daar begon de Heere mee als kind, de weg heeft mogen banen in het doen geboren worden van de Heer Jezus Christus, de eigen Zoon van God. Hij heeft ook het huis van zijn vader verlaten om in te gaan in een zondige wereld. En dat nu om het oordeel van God over de zonde te ondergaan. Opdat zondaren uit genade door hem tot God genomen en nooit meer van hem verlaten zouden worden. Hij is de bron van alle genade. En misschien zijn er vanmorgen, en ik hoop dat er heel veel zijn, ouders die in het licht van moeder Hanna hun zonde, hun schuld, in al hun gebreken en in al hun tekortkomingen leren verstaan en voor de Heere gaan beleiden. En ik hoop dat er vanmorgen ook heel veel jongelui zijn. Ook veel kinderen, jongens en meisjes, die wanneer ze vanmorgen horen van die jonge Samuel, die dan moeten zeggen, ja maar, dat ben ik niet. Het is in mijn leven zo anders. En dat je dat ook voor de Heere gaat beleiden. En waar moet je dan heen? Tot wie? Dan alleen. Tot die door God gegeven zalig maakt. Die de genade van God heeft gegrondvest in het werk dat hij voor zondaren heeft volbracht. En dat niet ten dele, maar volkomen. En in hem is verzoening en vergeving. Maar in hem, en dat is er onlosmakelijk aan verbonden, is dan ook de kracht tot vernieuwing om door hem bij God te mogen leven. En wanneer we door hem bij de Heere mogen komen, als ouders en als kinderen, dan mogen we met de jonge Samuel groot worden bij de Heere, want elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. En u, zowel als kroost uw kinderen die u bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. Amen.